We openen de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 16. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 14. Dit hoofdstuk telt 63 versen. Ik zou bijna zeggen, het is de moeite waard om straks thuis het hele hoofdstuk te lezen. Maar weet wel waar je aan begint. En dat zeg ik niet om bijbellezen te ontmoedigen, maar wel om de boodschap serieus te nemen. Vanmorgen hebben we onze handen en ik hoop ook ons hart vol aan de eerste 14 versen. Van Ezechiël 16. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere, Heere, tegen Jeruzalem, uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte of geboortegeschiedenis betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om. Om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide. Maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan en zo spreekt de Heere, Heere, zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden. Dat wil zeggen sandalen van in die tijd zeer kostbaar leer. Omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus. Het is niet zomaar heidens of zo, sieraden. Het is vooral oosters. En zolang het niet aan de afgoden gerelateerd was, wordt het in de Bijbel ook niet afgekeurd. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. En zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem en honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de lezing van het woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging is het 8e vers van Ezechiël 16. Laten we die woorden nog een keer aandachtig lezen. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. Spreek de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Thema voor de verkondiging is onopgeefbaar verbonden. Misschien een beetje moeilijk, jongens en meisjes, maar dat betekent heel eenvoudig. Je komt niet meer van elkaar af. Je zit aan elkaar vast. Onopgeefbaar verbonden. Jullie hebben hopelijk al het filmpje, de video gezien op de website bij deze dienst. Daar is dat prachtig uitgelegd, hè, door Sheline Vlot. Twee papieren. Het ene papiertje, daar staat Israël op, de vlag van Israël. Andere papiertje, God. En als je die aan elkaar plakt, nou probeer het maar eens van elkaar af te krijgen. Dat is niet te doen, althans wil je het heel houden. Als je dat van elkaar aftrekt, dan krijg je alleen maar schade. Maar zo vast als dat aan elkaar zit, bij die twee papiertjes, zo is dat ook bij Israël en hun God, de Heere. Geliefde gemeente, als u een beetje thuis bent in kerkenland, dan weet u dat dit vooral ook een uitspraak is van de protestantse kerk in Nederland om hun verbondenheid met Israël te etaleren, in positieve zin. De kerk en Israël zijn onopgeefbaar verbonden. Waarom? Omdat als we Israël vergeten, we niet zo heel veel zinnigs kunnen zeggen over zelfs het Nieuwe Testament. Natuurlijk is er de Heilige Geest die ons God leert kennen. Maar laten we niet vergeten dat de Heilige Geest zich bedient van heel de Bijbel. En het grootste gedeelte van de Bijbel bestaat uit hoe God met Israël omging. Wil je weten hoe heilig God is? Wil je weten wat het betekent dat hij rechtvaardig is? Allemaal moeilijke woorden, maar zo ingewikkeld is het eigenlijk niet als je de Bijbel gaat lezen en ziet wat God met dat volk doet. Jongens en meisjes, jullie kunnen de 10 verschillen gaan opzoeken straks, hè? Of misschien nu al. Om even kijken wanneer het beste moment is, dan mag jij voor kiezen. Die 10 verschillen bij die plaatjes, dat je ziet dat het volk door de Rode Zee gaat. Ja, God, is die machtig? Is die almachtig? Wat betekent dat? En nou, kijk eens. Dwars door de zee baande God een pad voor zijn volk. Wil je weten wat het betekent dat God genadig is en dat hij trouw is? Let op de geschiedenis die hij voert met Israël. Bovendien, als je ermee worstelt, bestaat God wel. Je kijkt onder een heldere hemel naar de sterren en je denkt, zou dat nou echt allemaal door God gemaakt zijn? En tegelijkertijd lees je de krant of kijk je het NOS-journaal en je denkt, als God dan bestaat, waarom gebeurt al die ellende dan? Hè? Is het eigenlijk wel te bewijzen dat God bestaat? Kijk naar het volk Israël. Let erop. Het is een wonder van ongekende grootte. En iets daarvan gaan we vanmorgen zien. Om God beter te leren kennen, letten we met elkaar op hoe hij met Israël is begonnen. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar als je zo die profetie van Ezechiël in hoofdstuk 16 binnenkomt, dan is het in eerste instantie helemaal niet zo positief, hè? Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind. Wel 93 keer komt dat woordje, die aanspraak, voor in Ezechiël. En het heeft doorgaans de lading om de mensen te laten zien dat ze zondaren zijn. Kind van Adam, mag je ook vertalen. Je staat tegenover een heilige God. Ja. En daarom vonkt het in dit hoofdstuk, want wat volgt er? Laat Jeruzalem zijn gruweldaden zien. Zo zeg. Ik dacht dat we op een zondag als deze het in de kerk zouden gaan opnemen voor Israël. Ja, we nemen het op voor de God van Israël. En we zullen zien dat die God Israël wel zijn oogappel noemt. En dat hij zegt, wie Israël aanraakt, raakt mij aan. Daar blijf je met je vingers van af. Maar dat volk zelf heeft al een hele dynamische band met God, als ik het even eigentijds mag zeggen. Wat bedoel ik daarmee? Het is evenzeer een wonder dat Israël nog bestaat als je ziet hoe ook dat volk toen en nu, net als wij, het soms in hun aard hebben om totaal te vergeten dat ze zo'n grote heilige God dienen. Dat het Gods bedoeling was om met hen de hele wereld te laten zien wie hij was en dat ze het verbond met God verbreken. Dat is de aanleiding om iets heel moois te gaan zeggen. Prachtig. Terwijl God zijn punt gaat maken bij zijn eigen volk, namelijk dat ze hem op zijn hart hebben getrapt. Dat hij de pijn voelt van een man die door zijn vrouw is bedrogen en dat ze zegt, ik heb er nog van genoten ook, sorry. Dat kun je eigenlijk alleen maar inbeelden als je het meegemaakt hebt. Maar als je het probeert in te denken, dat God zo gekwetst is, wat doet hij dan? Schrijft hij dat volk af? Zoals velen vandaag dat ook doen. Zoals velen met een beroep op zijn bloed komen over ons en onze kinderen gezegd hebben, ja goed, Christusmoordenaars. Ondergeschikt volk. Die Joden. Die in het Oude Testament er ook al zo'n potje van maakten. Ga je mond spoelen met zeep, gemeente. En beef. En verwonder je over hoe God met Israël en ook met ons omgaat. Hij heeft alle recht naar zijn eigen inzettingen, later ook aan Mozes gegeven. Eerder ook aan Mozes gegeven, moet ik zeggen. Om afstand te nemen van dat volk. Verbond is verbroken, overspel gepleegd. Maar wat doet hij? Hij zegt tegen Ezechiël, als je ze hun gruweldaden gaat laten zien, dat ze mijn wet niet hebben gehoorzaamd en mijn huwelijks trouw hebben bedrogen, ga dan eens beginnen bij mijn begin met hen. Helaas werkt dat niet altijd wat uit, maar ik ken tenminste twee gevallen waarbij het hielp om een huwelijk te redden. Om terug te gaan naar het begin. Wat zijn we kwijtgeraakt? God zegt, weet je hoe dat allemaal is begonnen, Israël? Nou, lees maar mee. Uw vader was die Amoriet. En uw moeder een Hethitische. Hoe zit dat dan? Met Abraham en zo. Nou, er wordt hier niet zozeer verwezen naar het begin met Abraham, maar naar de geschiedenis van de stad, Jeruzalem. En 200 jaar, tot en met 200 jaar nadat het volk in Kanaan was gekomen, waren er nog steeds mensen die de baas waren in de stad. Veel later heeft David het bolwerk van de stad ingenomen en kwam de zoon, de koning, op de troon. Een verwijzing naar jullie leven in een omgeving, in een stad waarin heel veel mensen zich totaal niks van mij aantrokken. Maar later in dit hoofdstuk zal God zeggen, je kunt zelfs nog wat van Sodom leren. Zo erg is het wat jullie doen. Maar terwijl jullie aan iedereen, voor iedereen een walging waren, toen ben ik met je begonnen. Wat uw geboortegeschiedenis betreft, vers 4. op de dag dat u geboren werd, dan komen er een aantal ontroerende beelden. Schokkende beelden. Die hopelijk heel ver bij ons vandaan staan en daarom zo binnenkomen. Zeker als je weet wat het is om een kind te baren. Om een kind uit Gods hand te ontvangen. Israël, zegt God, weet je nog? Dat moet je toch weten. Dat is je toch al zo vaak verteld hoe dat gegaan is. Toen jullie afgedankt. Daar in Egypte als een stel slaven over de kling werden gejaagd. Onder de zweep en de druk dreigde te bezwijken. Behandeld werden als een wegwerpvod. Toen ben ik toch voorbij gekomen. Jullie zagen er voor mij uit als een kind dat niet gewenst was. Wat op de dag van de geboorte, meteen na de geboorte, de navelstreng is niet eens afgesneden. Er was geen vader die met ontroering de band doorbrak tussen moeder en kind. Weggerukt werd je, niet gewenst. Je werd met water niet eens schoongewassen, ook niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Soms wordt er wel gezegd dat hier het beeld wordt gebruikt van dat het kind te vondeling werd gelegd, maar dat is maar de vraag. In die tijd was het de bedoeling dat het kind stierf en niet werd geadopteerd. Eigenlijk een vorm van abortus. Alleen dan anders. Overigens wel schokkend, hè? Dat God een beeld gebruikt wat in die tijd zo herkenbaar was. Dat gebeurde gewoon. Wat een aangrijpend signaal. Hoe diep die wereld gevallen is dat God dit voorbeeld kan gebruiken wat voor iedereen binnenkomt. Hoe realistisch de puinhoop die mensen ervan maken. Israël, weet je dan niet dat de andere volken jullie zo behandeld hebben? Zoals een vader en moeder een ongewenst kind in die tijd konden weggooien. Want dat is het. Niet gewenst. Maar toen kwam ik voorbij, vers 5. En ik zag je trappelend in je bloed. Op weg om te sterven. Ten dode opgeschreven. En wat zei ik? Leef. Leef. Jongens en meisjes, dat is altijd het doel. Dat leer ik hoe God met Israël omgaat. Het is altijd het doel van God dat je leeft. En dan niet alleen maar leven in de zin van, ik leef, mijn hart klopt. Ik voel het aan mijn pols. Maar leven in relatie met Hem, dat niet alleen je lichaam het doet, maar dat je hele zijn, je ziel tot bestemming komt. En Gods doel is altijd geweest met Israël, maar ook met jou en mijn leven. Dat als je ademen kunt, als je leven kunt, als je met God leeft in relatie, dat zichtbaar is voor andere mensen die band niet hebben. We hebben dat gelezen, hè? Die eerste heerlijke periode tussen God en Israël, waarbij de heidenvolken echt onder de indruk waren van wat daar gebeurde. De wijsheid van God toen ze zijn geboden gingen houden. Alle vreselijke ziektes die gepaard gingen met seksuele uitspattingen, die bij al die volken ervoor zorgen dat mensen bij bosjes omvielen, die waren er niet bij het volk Israël. Allerlei aandoeningen die te maken hadden met het gebrek aan hygiëne. Het gebrek aan kennis van wat wel en niet te eten. Het werd bij het volk Israël niet gevonden zoals bij die andere volken, omdat God in zijn wijsheid tot in de details had beschreven. Zo worden jullie schoon. Zo worden jullie een schitterend voorbeeld van wie mijn geboden dient. Die is gelukkig, volmaakt door de glorie van God. Dat is het doel als hij zegt, ik ben met jou een verbond aangegaan. Leef. En is het niet gebleken, jongelui? Toen dat volk daar ergens in Egypte dreigde uit te sterven, toen de jongetjes de Nijl ingingen, en toen het geroep en het gehuil van de hemel tot God kwam, toen kwam God met Mozes. Mozes zag dat niet zo zitten, maar God zag dat wel zitten. Hij zou met Mozes zijn en Mozes heeft het woord genomen. En heeft namens God gezegd, dat volk zal leven. Dat volk zal leven. En het bleek waar te zijn, het verbond wat God had aangegaan met Abraham. Abraham die niet in staat was om een kind te verwekken. Die had gehoord van zoveel, zo talrijk als de sterren en de korreltjes zand op het strand. Zo zal jouw nageslacht zijn. Het leek er even van te komen, maar toen onder die druk van de slavernij bewees God, ik ben jullie niet vergeten. Ik ben betrouwbaar. Ik doe wat ik zeg. Prachtig. Wij kunnen alleen maar oprecht met Israël verbonden zijn als wij de God van Israël kennen. De God die zegt, het is mijn volk. Zo maak ik ze levend. Het volk is uitgeleid. En ze zijn door die barre woestijn getrokken. Het ene wonder naar het andere liet zien dat God zijn volk naar het beloofde land zou brengen. Ja, en dan zijn we bij vers 8. Als God zegt, toen ik nog een keer voorbij kwam, was het de tijd van de liefde. Ik spreide mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Nadat je uit de slavernij was weggerukt, liet ik je niet zomaar gaan. Vanuit het Hebreeuws is dit eigenlijk een juridische aangelegenheid. Je stelt je leven voor de ander. Je zegt, ik bescherm in dit geval deze vrouw met alles wat ik heb. Zoals Bram afgelopen vrijdag ja heeft gezegd op dat hij het hoofd zal zijn van Anneke. Het hoofd van je vrouw zijn betekent haar met alles wat in je is beschermen. Haar eren, ook dat, liefhebben, betrouwbaar zijn. Ik kwam voorbij, het was de tijd van de liefde. Met andere woorden, je was rijp om weggegeven te worden, om aangenomen te worden. Vandaar ook dat al die beelden worden gebruikt. Ik legde mijn vleugel over je, zoals Boas dat doet bij Rut. Ik bedekte uw naaktheid. Dat wil zeggen, zoals dat gaat tussen man en vrouw, alleen als ik zeg dat ik er met alles wat in mij is voor je ben, zijn wij ook samen intiem. Ik ging een eed zweren toen ik het verbond met je aanging. Spreek de Heere, Heere, zo werd je van mij. Zo gaf ik mijn geboden. En als je dan let op wat er in al die eeuwen daarna met Israël gebeurt, wordt het steeds bijzonderder. Heere God, u die in dit hoofdstuk begint over de gruweldaden en terugblikt naar wat er allemaal is gebeurd. Gaat u dan verder met dit volk? Ja. Weet u, zo serieus neemt God zijn verbond. Niemand kan zeggen, Israël heeft het verbruikt. Zonder dat je daarmee ook omhoog moet kijken en denken, en ik dan? De God die dat meisje opraapte, waste, heeft haar ook gekleed heeft haar zelfs getrouwd. En zelfs als dat meisje een jonge vrouw wordt en prachtig wordt aangekleed en de belofte krijgt van God, ik zal het met mijn leven betalen, je beschermen en voor je zijn. Ik wil dat ik met je mag pronken, met eerbied gesproken, zodat mijn glorie op jou afstraalt, daar op de aarde, zodat de andere volken ook zullen gaan geloven dat ik de enige ben. En Israël heeft dat verbond verbroken. Het is niet voor niets dat onder de Joden het verboden is om voor je 30ste Ezechiël te lezen. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat je dan een beetje levensrijp bent geworden en het dan pas wat beter doorgrond, dat ook. Maar het heeft ook te maken met wat wij zouden zeggen het 18-plus gehalte. De beelden die God beschrijft verderop in dit hoofdstuk. Hoe hij zich heeft gevoeld dat Israël dat heeft gedaan. En toch. Hoe gekwetst God ook was. Onopgeefbaar verbonden. Hoe Israël ook aan hun kant aan dat blaadje hebben zitten trekken. Hoe er ook snippers zijn afgegaan. Hoe het ook verfrommeld is. Gods kant blijft staan. Geliefde gemeente, hoe kunnen wij in de kerk geen aandacht hebben voor Israël? Hoe kunnen wij in ons persoonlijk geloofsleven niet verlangen hebben om de God van Israël nog beter te leren kennen? Als je ook in je eigen leven die rimpels en die scheuren en dat verfomfaaide door de zonde tegenkomt. Ouders, als je in de doopdienst van heler harte hebt gezongen toen je zoontje, je dochtertje werd binnengedragen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat je het nu eigenlijk alleen maar met tranen zingt, omdat je denkt, waar is het nou gebleven? Ja, toen ze in een doopjurk paste, toen was dat makkelijk te zingen. Maar nu, je krijgt ze soms zo moeilijk mee naar de kerk. Dat is één, maar ik zie ze niet meer in de Bijbel lezen. Ik zie ze dingen doen die letterlijk tegen Gods geboden ingaan. Het is toch een kind van het verbond. En daarom lidmaat van de gemeente van Christus. Heren, waar is uw belofte? Kijk eens naar hoe God met Israël omgaat. Wat een troost. Je zou denken, hij stopt er toch een keer mee. En als God er niet mee stopt, dan zorgen de andere mensen er wel voor dat dat helemaal weggevaagd wordt. Dat hele volkje. Nee. Lees je Bijbel met de vinger erbij. En kijk eens naar de wereld om je heen. Niemand dacht ooit dat dat volk nog ergens een plek zou krijgen. Van 14 mei 1948. Met het woord van Jesaja waar. Wie heeft er ooit zoiets gehoord? Wie heeft er ooit iets dergelijks gezien? Dat een land op één dag geboren werd. En wie heeft er door Gods genade ooit zo'n wonder gezien? Dat een volk dat zich als een slet heeft gedragen, door God opnieuw wordt schoongemaakt. Door God opnieuw wordt aangekleed. Omdat hij zegt, ik laat je niet los. Dat kan ik niet. En het zal ook niet gebeuren. Als er mensen zijn die zeggen, God heeft afgedaan met Israël, dan moet je Romeinen 9 tot en met 11 nog eens lezen. Dan zegt Paulus ook inderdaad. Het is eigenlijk onbegrijpelijk als je je even probeert in te leven. Dat een volk met zo'n goede God en met zulke goede geboden toch zo vaak aan het wankelen is geweest. Maar dat betekent niet dat God Israël vergeten is. Dat is onmogelijk. Dat zij verder. God gaat met Israël zijn eigen gang. En straks zal ze voor de komst van Jezus, jongens en meisjes, voordat de Heer Jezus met de wolken weer op de aarde verschijnt en de glorie en de heerlijkheid gaat stralen, zal daar heel Israël staan om hun oudste broer te ontvangen. Om hem te belijden. Wat een zegen als je daar dan bij mag staan. En je niet minder voelt dan de Joden. Maar dat je beseft, dit is het geheim tussen ons en hen. Tussen de kerk en Israël. Wij hebben één Heer Jezus, hun Messias, onze bruidegom. En hoe begon dat dan? We zijn aan het einde van de preek, jongens en meisjes. Hoe begon dat dan? Hoe begon God opnieuw? Toen de tijd vol werd, de tijd van de liefde. Hoe kwam God met zijn bescherming naar die aarde, naar de wereld? Hoe bleek dat God zijn verbond echt wel hield, dat hij het zelfs kon zeggen, zo waar als ik leef, zo blijft dat volk van mij. Toen hij naar de aarde kwam tot het zijne. En ja, de zijne namen hem niet aan. Maar hij kwam wel. Hoe? Bij een meisje dat eigenlijk helemaal niet zwanger kon zijn. Want Jozef had niks gedaan. Maar God wel. Een meisje uit Nazareth. Hooguit 15, 16 jaar. Een meisje dat zei, mij geschieden naar uw woord. Het is goed. Maria. En Maria baarde geen meisje, maar een zoon. En zij wond hem in doeken. En ze heeft hem gewassen. En de navelstreng is doorgeknipt. En vol ontferming heeft Maria de Messias in de kribbe gelegd. Op een plaats die al door vele profeten was aangeduid. Daar legde God zich erbij neer, met eerbied gesproken. Liet hij zich leggen in zijn zoon op de aarde. Om vanaf het begin van zijn leven te lijden. Maar dat is Gods glorie. Jazeker, velen hebben Israël verworpen tot en met de dag van vandaag. En velen in Israël hebben hem verworpen tot op de dag van vandaag. Maar dat is wat hier het, met eerbied gesproken, het vuurwerk is. Waardoor je er nooit van los kunt komen. Jezus is gekomen om te redden. Om Gods glorie op aarde te brengen. Hij is het licht van de wereld en hing ervoor in de duisternis. Hij is de deur van de schapen en hing zelf voor een gesloten deur. Hij is de goede herder. Al noemden sommigen hem een zoon van de duivel. Maar zo is helder geworden tot en met de dag van vandaag. Dat God Israël gedenkt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat was niet alleen gericht tot de beulen die hem kruisigden. Maar die woorden sprak Jezus ook gericht naar het hart van Jeruzalem. Als ik dan het thema nog even op me in laat werken. Onopgeefbaar verbonden. Je komt niet van elkaar af. En je ziet het, hè. Je ziet het dat God echt de betrouwbare is. Dat als hij een relatie met je aangaat. En je weet, ik ben gedoopt. En je weet, ja, God krenkt zijn waarheid nooit. Maar dat betekent niet dat er een rode zee in mijn leven kan zijn. Dat betekent niet dat ik niet voor onmogelijkheden kan komen te staan. Dat betekent niet dat ik niet de gelegenheid heb en de mogelijkheid zelfs van God krijg om dat papier te verfrommelen. Uiteindelijk ben ik het zelf die de band verbreek. Dat is wat ik leer als ik kijk naar Israël. Daarom is het ook zo aangrijpend dat Jezus zegt als hij spreekt over het verschil tussen hoe het is in de hemel en de hel. Dat Abraham en die arme man in de hemel zijn. En dat die rijke man die in de hel is nog kind wordt genoemd. Kind. Dat is het ergste. Dat kun je ook leren van die hele tocht door de woestijn naar Kanaan. Dat God alles ervoor geeft om veilig in te gaan. Maar dat er sommigen zijn die ongehoorzaam zijn en buiten blijven. Dat is het aangrijpendste. Dat alles aan je is gegeven. En je het om een flirt met de wereld. Voor nepgoud en nepgoden. Je eeuwige bestemming verliest. Daarom. Als God vanmorgen voorbij kwam. Hè, dan hoef ik niet te vragen hoe heeft hij je gevonden. Hoe heeft hij je gezien. Dat weet hij zelf wel. Maar mijn vraag is vanmorgen. Heb jij het gezien? Heb u het gezien? Dat in de samenkomst van de gemeente van Christus, onze redder, onze Heer, de Messias van Israël, hij wandelt door de gemeente en door zijn geest. Je laat zien dat als hij met je begint, dan zal hij er zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 45. Kolbrug is er cum laude op gepromoveerd. Toen hij de stelling nam dat het hier om een profetie over Christus gaat. De vorst die dan van de schoonheid getuigt. Dat is zeker een manier om deze psalm te lezen. Maar dan wel in verband met dat degene die als de bruid wordt gezien ook Israël is. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar vergezelt, hem vrolijk tegemoet. Daar, naar mijn vaste overtuiging, op de Olijfberg als hij zijn voet daar neerzet, zijn het eerst de Joden. Eerst het meisje dat een vrouw werd, hoe ze zich ook misdragen heeft, die in nieuwe kleren hun bruidegom tegemoet gaan. Psalm 75, het zevende vers.